ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit Efeze 1, vers 15 tot 23. Uit de catechismus, zondag 19. In de dienst zijn er twee collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 75, vers 1 en 4. We wensen u en jullie een gezegende dienst.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is onze hulp en onze verwachting ook in deze middagdienst. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 3, het eerste en het tweede couplet. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot ergenen die mij drukken. Maar, trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Psalm 3, vers 1 en 2.
Thank you.
staande in de gemeenschap van de kerk van alle tijden en plaatsen willen we nu vooraf belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen. En kon het zijn niet alleen met uw hart, maar niet alleen met uw mond, maar ook met uw hart. En aansluitend zingen we uit Psalm 149 het eerste couplet: Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. Psalm 149 vers 1 na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen het woord van de Heere zoals aangekondigd uit Efeze 1. En de schriftlezing is ingegeven door de zondagsafdeling die vanmiddag aan de orde is. En wij lezen uit Efeze 1 de versen 15 tot en met 23. Omdat daar zo heerlijk gezegd wordt hoe Christus in de troon zit als koning, als hoofd van het lichaam zijn gemeente op de aarde. Efeze 1, vanaf vers 15 tot het einde van dat hoofdstuk. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die maar genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Amen. Maar we bidden de Heere eerst om zijn zegen over de eredienst van deze middag. Mag ik u voorgaan in gebed? Als dat de boodschap is door de Heilige Geest geopenbaard in Efeze 1, dan mogen wij onze ogen sluiten en bidden om ogen van ons hart, die die verheerlijkte koning op de troon zien en belijden en geloven en doorleven dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde en heel bijzonder over zijn kerk. Heere, dat dat ook onze belijdenis mag zijn, die belijdenis van de kerk, door uw Heilige Geest gewerkt in ons hart, zodat we bij alle machten en krachten en toestanden die op ons afkomen in de samenleving, toch altijd gelovig op u leren zien, blijven zien en bediend worden uit uw machtig koningschap, Heere Jezus Christus. Wat is dat een wonder dat u dat geopenbaard hebt in deze gevallen wereld, Heere. En wat is dat een wonder dat u gevallen zondaren dat in het hart wilt geven, zodat ze van dood levend gemaakt worden. Zodat ze verder gaan kijken dan hun neus lang is. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij bidden, Heere, of de prediking zo mag zijn, dat het voedsel is op de preekstoel en dat er honger zal zijn in de harten en dat we juist met de oefening van het geloof, met een lege hand, die mogen uitstrekken naar de volheid van uw genade om toe te eigenen wat u schenkt in de oefening van het geloof, zodat er ook een groeien zal zijn van de kinderlijke godsvrezen naar de volwassenheid in het bevestigde geloof. En wilt u anderen nog trekken, Heren, die erbuiten staan of die van verre staan? Wilt u ze nog verder leiden? Want het gaat toch om de eer van uw naam en de zaligheid van het geloof en de zekerheid van het geloof in het leven van een mens. Zegen de jeugd en de kinderen. Fijn dat ze er zijn. Ze zullen niet alle woorden van de preek begrijpen, maar samen te zijn in een kerkdienst die u samenroept, drie enige God. De indrukken van het samen vergaderen als aan uw voeten. En samen zingen en samen luisteren, samen bidden en danken en elkaar ontmoeten. Dat vormt een kind en dat vormt de jongeren. En dat ze dan ook in gelovige ouders en grootouders mogen zien wat een zegen dat geeft en wat een betrokkenheid op u en op uw dienst. Heren, zo leggen we ook deze leerdienst onder uw zegenende handen. We denken tegelijk aan de leidende kerk op deze zondag 31 mei. We hebben er gisteren iets van gezien hier in de Pnielkerk, van gehoord, indrukwekkend. Wat een vervolging, wat een verdrukking. Alleen maar omdat men alles heeft gezien in de naam Jezus Christus, in het werk van de Heere. We bidden voor alle hulpverlenende instanties aan de leidende christenen, waar ook in de wereld. Zegen ze, Heere. En stel ze tot een zegen, ook voor hun onderdrukkers. Maar we bidden ook voor die onderdrukkers, of u die zwarte en zware banden waar de duivel uiteindelijk achter zit, wilt verbreken en zulke mensen ook wilt brengen op de knieën. Om tegen u te zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Zo wordt er in gevangenissen gebeden voor onderdrukkers, Heren. Wat hebben wij dan een vrijheid? Wat hebben wij dan een rijkdom? Dat we vrij mogen uitkomen voor uw naam en vrij naar uw huis mogen gaan. Zegen allen die vanuit ons land op een voorzichtige, maar ook besliste manier werken voor de kerk in de verdrukking en in de vervolging. We bidden ook om uw zegen over de nacht van het gebed die aanstaande is. En niet alleen dan wordt er gebeden, hoe waardevol ook. Maar er mag altijd een gebed opgaan voor onze medebroeders en zusters, staande in de gemeenschap der heiligen. We bidden u voor het zendingswerk, heren. Na Pinksteren is het evangelie heel de wereld doorgegaan. Elk volk is een eigen taal. Ook vanuit onze kerken is daar een bijdrage aan geleverd. Wij bidden voor het werk van de zending. Heel de wereld door. Wat een machtig perspectief. Dat er ook jonge kerken zijn ontstaan uit het zendingswerk, heren. Zodat zendelingen zich konden terugtrekken en de nieuwe christenen hun werk mochten overnemen onder de lokale bevolking. Zegen uw kerk wereldwijd. En tegelijk moeten we zeggen dat we ook in Nederland een nieuw zendingsgebied krijgen, waar zoveel hebben afgehaakt van de erfenis van ouds. Wat is dat erg, heren. Wij bidden dat we zelf een zendeling, een evangelist mogen zijn op de plek waar u ons stelt. We bidden voor Annette van der Linden, die afgelopen week haar verjaardag mocht gedenken. We zijn dankbaar dat u haar leven gespaard hebt tot nu toe, heren, en ook bekwaamd om dat mooie werk te mogen doen, om evangelist te zijn op een voorzichtige, maar toch ook besliste manier. We bidden voor haar gezondheid en voor haar geestelijke inzet in haar werk, waar u haar ook plaatst. Gedenk haar zo, met die bij haar horen. Heren, wilt u zelf in ons midden zijn, op de preekstoel, op de orgelbank, met de koster, met de jongste en de oudste in de kerk en bij de kerktelefoon. Wij bidden het u uit genade, in de vergeving van onze zonden en pleitend op de voorbeden van uw lieve Zoon. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 110. En daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. U heeft de Heere, wie het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil en mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Psalm 110, de coupletten 1, 2, 3 en 4. Thank you. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 72, de versen 1 en 6. Geef Heere de koning uw rechten, dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. En ook het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 1 en 6, straks. En dan is aan de beurt, zoals aangekondigd uit de catechismus zondag 19. En ik wil dat graag vooraf met u lezen. Zondag 19 uit de catechismus. Waarom wordt daarbij gezet, zittende aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat voor nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En dan, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij heeft weggenomen, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben vanmiddag ook weer de apostolische geloofsbelijdenis opgezegd. En ik denk dat u die ook wel uit uw hoofd en hopelijk ook met uw hart kunt opzeggen. Na opgevaren ten hemel beleidt de apostolische geloofsbelijdenis zittende aan de rechterhand van God. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Is dat niet overbodig? Als je dat er nou niet bij zou zetten, mis je dan iets wezenlijks? Want opgevaren naar de hemel, dat is al zo groot. Dat de Heer Jezus de weg gebaand heeft naar het hart van de Vader. En dat Gods volk nu ook rechtstreeks tot de Heere kan bidden. Omdat hij daar de hoge priester is. Die constant bezig is om voor zijn volk te bidden. Nee, het is toch niet overbodig als we erbij zetten, zittende aan de rechterhand van God. Want ook dat is een heel wezenlijk element van het naar de hemel gaan van de Heer Jezus. Hij is niet alleen hoge priester, maar hij is ook koning, de koning. En daarom het thema voor de preek van vanmiddag, Christus als de onbetwiste koning van zijn kerk. Christus als de onbetwiste koning van zijn kerk. Drie gedachten. Ten eerste hoe hij heerst. Ten tweede hoe hij zegent. En ten derde hoe hij oordeelt. Ik herhaal. Christus als de onbetwiste koning van zijn kerk. In de eerste plaats hoe hij heerst. In de tweede plaats hoe hij zegent. En in de derde plaats hoe hij oordeelt. Zittend aan de rechterhand van God. In het Oude Oosten, ik heb het bij de hemelvaartspreek ook gezegd, was dat een ereplaats. Als koning Salomo zijn moeder wil eren, dan krijgt Batseba een plekje aan zijn rechterhand aan de eettafel. En zo kreeg de Heere Jezus in de hemelvaart de ereplek aan Gods rechterhand. Hij komt dus anders binnen dan bijvoorbeeld Elia en Henoch. Die zijn ook naar de hemel gevaren, maar dat bleven toch verloste zondaren. Maar de Heere Jezus die komt als koning naar de hemel en die wordt als koning binnengehaald. En dat is nou een rijke geloofswetenschap voor alle gelovigen die op aarde achtergebleven zijn. Want die koning Jezus, toen hij op aarde was, toen was hij veracht door de mensen. Toen droeg hij een doornenkroon. Toen werd hij genoemd man van smarten. En niemand die had het op hem. Ze keerden allemaal hem de nek toe. Ze keken hem niet aan, ze vonden het walgelijk Jezus te zien. En nu komt hij in de hemel en nu wordt hij met eer gekroond als de onbetwiste koning in de troon. En dat is nou voor alle die dat echt mogen belijden een troost. Want als je echt uit de hemel leeft, dus een hemelvaartsgeloof hebt, dan word je hier ook vervolgd en veracht en niet begrepen en met de nek aangekeken of bespot. Maar Jezus die heeft dat ook gedragen voor al zijn kinderen. Hij is al in de troon. De overwinning is van hem. Maar die overwinning is behaald om die als koning ook uit te delen aan allen die op hem vertrouwen. En dan zit er nog iets moois in. Want die troon van God, hè, in het Oude Oosten was een troon eigenlijk een soort tweezitsbank. Daar kun je dus met z'n tweeën op zitten. Nou, en die tweezitsbank, God zit er alleen op, hè, op de troon. Maar er is ruimte voor een tweede. Denkt u maar aan koning Willem-Alexander in de ridderzaal. Daar staat ook een troon, hè. Nou, die is ook ruim. Maxima zou naast hem op die troon kunnen zitten, maar zij is niet de koningin. Hè. Ja, ze is wel koningin, maar Willem-Alexander is de koning. En nu zo'n ruime bank, zo'n tweezitsbank, als er dan een belangrijke gast kwam in het Oude Oosten, dan mocht die naast die koning zitten op die troon aan zijn rechterhand. En zo komt Jezus dus binnen. Maar dan er is dan dit aspect er nog bij. Zo wordt Jezus nou betrokken in de regering van God. En als dat niet zo zou zijn geweest sinds hemelvaart, dan zou de wereld een hel worden uiteindelijk. Vanwege dat we zo van de Here afgevallen zijn en de ongehoorzaamheid er zo uitkomt. Maar nu Christus dus aan de rechterhand zit als de onbetwiste koning van zijn kerk, nu gaat de regering door hem heen. En daarom is er voor Gods volk heel duidelijk, ik kom daar zo op terug, maar ook voor de grootste atheïst op de aarde nog, het leven is nog leefbaar. Het zou naar Gods recht moeten betekenen sinds de zonde van mensen, dat we allemaal verloren zouden moeten gaan. Maar daar heeft God ons niet voor over. Hè? En daarom heeft hij het regiment, de regering van de wereld en vooral van de kerk overgedragen, in handen gelegd, in de doorboorde handen gelegd van de Heere Jezus Christus. En daar is de kerk heel goed mee af. Waarom wordt daarbij gezet, zittende aan de rechterhand van God? Daarom, omdat Christus ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar zou bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Prachtig, hè? Bijzonder, gemeente, dat we dat mogen geloven. Dat we dat mogen leren ook steeds weer. Hij bewijst zich daar als het hoofd van zijn kerk. Hè? En dat is het beeld van een lichaam. En wij hebben ook allemaal een lichaam. Ons lichaam wordt bestuurd door de impulsen uit het hoofd. Nou, zo is het nou ook als je de Heere mag kennen. Dan bent u het lichaam, hè? De leden, de christelijke kerk. En dan is Christus het hoofd. Het hoofd is in de hemel. En dan bidt dat hoofd, ook in het stukje uit Efeze dat ik u voorgelezen heb, dat de Heere nou wijsheid geeft aan de kerk door de Heilige Geest om te zien waar het op aankomt. Dat de Heere nou bidt om wijsheid voor alle die van hem zijn, om als Christen op aarde ook te kunnen leven. Hij staat ver boven alle machten, staat er. Hè? Ver boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij, die koning. En boven elke naam die genoemd wordt. Dat wil zeggen, die Heere kan altijd een uitweg geven. Maar daarvoor is het wel nodig dat je inderdaad het lichaam bent. Hè? Als het hoofd van het lichaam gescheiden wordt, dan kan dat lichaam niet leven, nietwaar? Maar als je nou verbonden bent met dat hoofd door het geloof, en dat komt hier in de geloofsbelijdenis zo mooi af uit, dan gaan de impulsen vanuit het hoofd, de Heere Jezus zelf, die laten de voeten wandelen, de handen handelen, de ogen zien, de mond spreken, het hart bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En nou schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze dat men zich dan niet al te druk moet maken over al die machten. En hij bedoelt dan vooral de demonische machten, hè, die sinds ze tot geloof gekomen zijn in Efeze niet stil liggen en die ze proberen af te troggelen door koeien met gouden horens te beloven van de overgave aan God. En dan zegt de apostel niet, nou ja, die zijn sinds Christus overwonnen, trek je er maar niks meer van aan. Nee, hij zet daar wat tegenover. Hij zegt dat die machten wel wezenlijk zijn. En dat weten wij misschien ook van mensen, de machten en de kracht in de samenleving. En ook na ontvangen genade, dat er in je hart nog zonden overgebleven zijn. Of dat je karakter niet volmaakt is. Maar dan zegt Paulus ook niet, nou ja, je blijft nog eenmaal zondaar en zie maar wat je ermee doet. Nee, hij zet er wat tegenover. Hij zet er nou Christus tegenover als de onbetwiste koning boven alle krachten, machten, heerschappij en elke naam die op aarde genoemd wordt. En dan roept hij de gelovigen in Efeze ertoe op, en dat is ook de boodschap aan ons vanmiddag, dat we nou niet maar met het blote oog, maar met het geloofsoog, hè, dat bedoelt hij met ogen des verstands, dat je hart eigenlijk ogen krijgt om te zien op die levende Here. Mag u het kennen, gemeente? Als u een kind van God bent, als u tot het lichaam van de Here behoort, en dat je eigenlijk te laks bent in de geestelijke dingen, of dat je te druk bent met je baan, of dat je een te levendig gezin hebt, of dat geld en goed je opeisen, of dat je toch stiekem de zonde aan de hand houdt, als een soort verslaving. Ja, hoe kom ik eraf? Jongeren kunnen ook in het groeien naar de volwassenheid worstelen met de machten van deze tijd, hè? Ja, en weet je wanneer je daar nou echt last van krijgt? Als de Heilige Geest je zo bewerkt dat je tot dat lichaam gaat horen, dan krijg je er last van. En dan ontdek je dat dat eigenlijk niet kan en niet moet en ook niet hoeft. Maar dan moet je wel afzien van jezelf en opzien tot die onbetwiste koning van zijn kerk op de ereplaats naast God. En als je dan zijn naam leert kennen, zijn kracht, zijn persoon, zijn bereidheid om je te verlossen, zijn genade die precies past bij de concrete situatie, mensen, dan komen al die machten en krachten, hè, eigenlijk in de schaduw te staan van het volle licht van deze onbetwiste koning. En mag ik dan een paar namen noemen nog, hè? Heel concreet. Een staatsman, wat kan die een macht hebben, nietwaar? Die staat onder deze onbetwiste koning. Een ziekte, nou, daar kun je mee behept zijn, psychisch of lichamelijk. Die staat onder deze macht van deze koning. De islam, wat maken ze er wat van in onze wereld, nietwaar? Moord en doodslag. Deze onbetwiste koning, die staat er boven. Wat er ook aan narigheid is, dat overvalt deze Christus niet. En daarom laten we het staan, zoals het apostolische geloofsbericht het ons geeft vanuit de schrift, die ten hemel gevaren is, zittende aan de rechterhand van God. Christus, de onbetwiste koning van zijn kerk. Het eerste is hoe hij heerst. En dan het tweede. Hij zegent ook. Ja. Ik zei al, het hoofd zit aan het lichaam vast. En het lichaam zit aan het hoofd vast. En dat heeft alles met elkaar te maken. He, als je je vinger tussen de deur krijgt, he, dan zeg je au. En dan trek je die vinger terug. He. Maar dat is een signaal vanuit je hoofd. En zo is het nu ook als de Efeziërs of als wij als christenen hier vervolgd worden en au moeten zeggen. Of ik denk op deze zondag van de Leidende Kerk aan al die christenen die op een heel andere manier als wij vervolgd worden. Als ze dan au zeggen, dan krijg je die reflex dat je terugtrekt. Maar je kunt soms niet, je zit gevangen. Maar dan is er wel de zegen van deze onbetwiste koning van zijn kerk, het hoofd van het lichaam. Prachtig, hè, dat die grote Christus, dat eeuwige licht, dan bij zo'n klein menselijk portretje als ik ben, hè, en met zo'n klein wereldje als mijn wereldje, dan te maken wil hebben. Als het hoofd zich verantwoordelijk weet voor het lichaam. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Jongens en meisjes, denk bijvoorbeeld aan Jozef in Egypte. Hè. Op een bepaald moment kwam hij dus op die tweezitsbank van de farao te zitten. Hij werd onderkoning. En toen kwamen zijn broers, hè, uiteindelijk. En toen deelde hij gaven uit, brood, om zijn volk, zijn eigen broers en zijn vader in leven te houden. Nou, dat is eigenlijk het beeld hier. Dan zit de Heer Jezus op de tweezitsbank naast zijn vader. En dan geeft hij maar niet mondjesmaat. Ik zet een streepje onder dat woordje uit de belijdenis. Uitgiet. Gaven die uit de hemel gieten. Het is maar geen motregentje, maar een plasregen, hè, sinds Pinksteren, door de Heilige Geest. Die komen dan terecht in ons zijn lichaam. Dan moet je dus wel de verbinding kennen. Hè? Dan moet je dus wel door de Heilige Geest met de Heere Jezus verbonden zijn. En dan maakt de Geest het zo heerlijk waar wat het doopformulier zegt, dat hij ons toe-eigent wat ons in Christus geschonken is. Hemelse gaven. Zal ik proberen concreet te maken, gemeente. Als je nou onrustig wordt over jezelf, denkt, wat is nou het doel van mijn leven? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En dat je dan ook op God leert zien. Dat is een hemelse gave. Als je de Heere gaat missen. En je ontdekt dat de Heere Jezus daar een antwoord op gegeven heeft. Dat je met je schuld en je zonde mag vluchten naar het volkomen werk van de Christus. En dat de Heilige Geest daar in dat werk plaats maakt voor je. En in je hart plaats maakt voor die onbetwiste koning, die daar dus ook als hoge priester zit, hè, dat zei ik in de inleiding, maar die als koning dat werk van de hoge priester heel graag in je hart legt. Heel bijzonder, hè? Of als je mag staan in het geloof, maar je bent gebroken door verdriet of door teleurstelling, of door dat je met de duivel op een akkoordje hebt gegooid. Maar dan wil die koning, die hemelse gave, ook met een soort balsem van vergeving en vernieuwing brengen in je geschonden leven. hemelse gaven. Of als je een ziekte hebt, of een handicap, waar je aan lijdt en dat je moeilijk vindt, dan wil hij zijn macht als hemelse koning aanwenden, waarop je je mag laten zakken, zodat je gedragen wordt, er doorheen gedragen en verder gedragen wordt. Of als je vrijmoedig mag spreken in het werk van de evangelisatie, zomaar op straat of in de supermarkt, dat je denkt, hoe heb ik het toch kunnen zeggen? Nou, dat zijn nou gaven die de Heilige Geest, die deze onbetwiste koning door zijn geest uitgiet en je dan op precies het goede moment geeft te spreken van hem die je vereert. Of jonge mensen, er waren er die durfden nog geen belijdenis te doen. Ja, de preken spreken me heel erg aan, maar ik durf toch geen belijdenis te doen. Kijk, dan is de Heer al met je begonnen. En het is heel goed dat je dan kiest voor nog een jaar belijdeniscategorisatie, want het is geen stoomcursus, niet waar, het moet wel echt zijn. Maar dan val je eigenlijk al onder de zegenende handen van die ten hemel gevaren koning. Of als je de aanvechting van de duivel zo kent, hè? Nou, die kan er wat van, hoor. Ga nooit in gesprek met de Satan, want dat verlies je. Maar ga maar in gesprek met die onbetwiste koning in de troon, zittende aan de rechterhand van God. Dat zitten zegt dat er bij hem rust is. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan, maar dat doet hij nou voor allen die door hem tot God gaan. En met je aanvechting en met je zonde mag je zo vluchten tot de Heere. Of als u ongeneeslijk ziek bent en de dokter misschien zegt, ik kan niks meer voor u doen, u bent uitbehandeld, dan die onbetwiste koning van zijn kerk, die zal het lichaam niet verloren laten gaan, ook al zou u sterven aan een ernstige ziekte, want hij maakt zijn werk af. Je kunt het vergelijken, jongens en meisjes, met een infuus dat in een ziekenhuis wordt ingebracht. En als je ernstig ziek bent, dan brengen ze al heel gauw een infuus in. Hè? Want mocht het nog erger worden, dan kunnen ze altijd in je aderen iets inspuiten dat heel goed is voor je gezondheid, voor het verder gaan van je leven. En zo'n infuus is een druppelinfuus, niet waar? Dat gaat maar druppelsgewijs. Maar het is eigenlijk wel een beetje het beeld van de Heilige Geest. Alleen dan maar niet druppelsgewijs. Ik zet opnieuw een streepje onder dat uitgiet. Hè? Dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten uitgiet de hemelse gaven. Die heeft Christus verdiend. Nota bene. En die deelt Christus uit. Door de Heilige Geest. Aan u, aan jou, aan mij, kinderen van de Heere. Met de bedoeling dat indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Bijzonder. Je krijgt iets van een burgerschap in de hemelen, en dat merk je in het wandelen op de aarde. U zegt misschien, nou, dat druppelinfuus, daar zou ik misschien nog willen overnemen, maar die stort bij van de Heilige Geest, daar merk ik niet veel van. Dat kan heel goed zijn, gemeente, want je kunt ook met een paraplu oplopen. En dan hou je zelf dus die druppels van je af, nietwaar? Ligt nooit aan de Heere. En dat kan een wereldse paraplu zijn dat je droog blijft. Maar het kan ook een zogenaamd kerkelijk vrome paraplu zijn dat je het niet zo makkelijk neemt en dat er toch wat zal moeten gebeuren. En dat moet natuurlijk ook. Maar onderzoekt u zelf of je misschien God de schuld geeft van dat jij droog blijft. Maar dat je zelf ondertussen met een grote paraplu oploopt. En zo de stortbui van deze onbetwiste koning van je afhoudt. En ook als er dus mensen over je heen vallen, hè, die je bespotten, dan heeft de koning, hoe hoog boven ons, dat door. En dan komt hij erin mee. Want er staat er ook zo heel mooi in antwoord 51. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ik kom daar in het derde punt nog op terug. Wat een koning. Wat een Heere. Wat een God. En wat een vrijmoedigheid om tot die Heere toe te gaan. In alle omstandigheden van het leven. Jong en oud. En heel schuchter in het geloof of vast in het geloof staande. Het gaat om de afhankelijkheid van dat gieten en dat ontvangen met een lege hand van het geloof. En dan kan het niet op. Laat het dan zo vol worden dat het over de randen heen gaat. Dat is van de Heere te verwachten. Christus als de onbetwiste koning van zijn kerk. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Hij oordeelt ook. Hij blijft daar niet in de troon, hè? Hij komt terug op een speciale manier. En dan zal hij zijn volk helemaal vrijmaken. En dan zal hij zijn volk zetten in de vrijheid van het kindschap van God, dat hier gelovig al gekend wordt, maar dan in de vrijheid van het kindschap van God op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. En dat zegenen, dat uitgieten van de gaven, hè, dat heel bijzonder voor zijn kerk, dat is eigenlijk al een voorbereiding op de grote bevrijdingsoperatie die komt als hij terugkomt. De grote bevrijdingsoperatie. Bij de wederkomst van de Heer Jezus, dan zullen de tranen worden afgewist van de ogen. En dan zullen alle die uit de Heere geboren zijn, de koning zien in zijn schoonheid. En dan mag het geloven overgaan in het aankijken van de Heere. En dat is eigenlijk de kroon op Jezus' werk. Kijk, het gaat uiteindelijk niet om dat wij makkelijk zullen leven. Het gaat om de kroon op Jezus' werk en het gaat uiteindelijk om de eer van zijn Vader. Want als dat dan allemaal klaar is, dan staat er in 1 Korinthe 15 dat de Heer Jezus de regering weer terug zal geven aan God. Als de wederkomst er is, dan geeft de Heer Jezus de regering weer terug aan God en dan zal God zijn alles en in allen. Nou, daar gaat het laatste antwoord over. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Ja, u zou me misschien in de reden willen vallen bij dat antwoord 52. Troost, ja, is dat nou zo'n troost? Denkt u wel met troost aan de wederkomst van de Heer Jezus? Want dan komt toch alles openbaar, niet waar? En kan ik dan wel van troost spreken? Ik moet er toch niet aan denken dat de Heer Jezus nog terugkomt. Hoe zal ik voor hem ooit kunnen bestaan? Dat mag u misschien als gelovige ook wel eens zeggen, dat u daartegen opziet. Maar je moet het wel in het juiste verband zien, gemeente. Ik neem even het ergste stukje, om daar niet mee te hoeven eindigen. Als u bijna aan het einde van dat antwoord ziet staan, hè, dat hij die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Ja, dat gebeurt dan als Jezus terugkomt. Hè? Maar is dat niet te hard? Mag een kind van God dat wel vragen? Dan moet u wel even denken dat toen de catechismus werd opgesteld voor de jeugd, dat toen de brandstapels rookten, christenen levend werden verbrand, omdat ze niet in de paus wilden geloven, of omdat ze zelf een Bijbel in huis hadden, daar kon je al voor veroordeeld worden. Tegen die achtergrond staat dan dit erge en er naar uitzien, ook als troost, dat hoe lang het ook duurt, als Jezus terugkomt, dan zal hij recht doen in alle onrecht dat ik als kind van God heb moeten lijden. En dan zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Let er wel op hoe fijngevoelig de opstellers van de catechismus de woorden kiezen. Het staat niet mijn vijanden en zijn vijanden, Jezus vijanden, nee. Er staat Jezus vijanden en daarom mijn vijanden. Eigenlijk mag een kind van God nooit een vijand hebben, nietwaar? Maar als iemand een vijand is van God, hè, en heel openlijk daar ook voor uitkomt, dan heb je ook een andere verhouding tot mij. Let erop, er staat zijn en mijn vijanden. Ik mag, zeg ik opnieuw, geen vijanden hebben. Dan alleen als zij heel lelijk over God en de Heere Jezus praten. Zou ik niet haten, Heere, die u haten. Dat haten betekent trouwens in Psalm 139 op de tweede plaats stellen. Kijk, daar ziet een kind van God naar uit. En ik vind het ook bijzonder dat dat nou net op de leidende zondag voor de leidende kerk, de zondag voor de leidende kerk aan de orde komt. We mogen zelf niet de dingen even rechtzetten en ons wreken, nietwaar? Maar we moeten het in de hand geven van hem die rechtvaardig oordeelt, wat je ook aangedaan wordt. En hij houdt er boek van in de hemel. En bij de wederkomst, dan zal de Heere dat op een volmaakte manier rechtzetten. Dan zal hij zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Ja, en daarom ook dat eerste stukje van dit antwoord 52. Hè? Wat troost u nou die wederkomst? Dat ik in alle droefheid en vervolging met een opgericht hoofd het van deze koning verwacht. Dus dat is, je bent heel toegewijd in je werk, in je persoonlijke situatie, maar vanuit die geloofsogen van je hart, van je ziel, op de levende Christus in de troon. En we zien nou nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat blijft ook zo. Wij maken het hier geen paradijs op aarde. Maar wij zien wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus het komt goed. En het gaat goed als je met verlichte ogen des verstands door de Heilige Geest mag afzien van jezelf en mag opzien tot de Heere. Mag u eronder zijn? Dit is een belijdenis van de kerk. En onze belijdeniscategezanten van de Pinksteren, die hebben ook hun handtekening geestelijk gezet onder de schrift en onder de belijdenisgeschriften, die een echo zijn van het volle woord van God. Mag u er amen op zeggen, gemeente? Dan kun je namelijk leven in een stervende wereld. Dan kun je leven terwijl de islam, of in naam van de islam, zulke vreselijke dingen gebeuren daar in Azië. Vreselijk. Dat men dat in de naam van God presteert en er ook nog trots op is dat men dat durft. Dan kun je in een stervende wereld met deze koning toch verder. En dan zijn ze niet bang voor de wederkomst. Nee. Want er staat nog wat, zo heel mooi bijbels gezegd, in het begin van antwoord 52. Even dezelfde, verwacht ik uit de hemel, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft. En toen al de vloek van mij heeft weggenomen. Kijk, ik ga niet boven die vijanden staan. Ik ga er eigenlijk onderstaan nog, omdat ik ontdekt ben aan wie ik ben voor God. Maar ik mag mijn ogen slaan op even dezelfde. Daar zit dus ook de hoge priester, hè? Het lam, staande als geslacht. Die de vloek van mij persoonlijk heeft weggenomen. En de vrijspraak mij in het hart gelegd heeft door de Heilige Geest. bijzonder. En dan heb je hem zo lief, gemeente. Want eigenlijk had ik voor dat gericht moeten staan. En eigenlijk had ik die vloek moeten dragen. Dan zou ik eeuwig verloren moeten gaan. Maar daar heeft God nu zijn zoon, deze onbetwiste koning, deze hoge priester, deze borg en zaligmaker voor gegeven. En Jezus had zich er zelf ook zo voor over tot en met. En de Heilige Geest heeft mij overtuigd van schuld en zonde, maar van verlossing en genade ook, op kosten van niemand anders dan deze Heere. En omdat ik hem zo al ken, zal ik dus als hij terugkomt ook geen vreemde ontmoeten. Daarom staat er in de Openbaring ook zo'n mooie tekst, hè? Als Jezus terugkomt, zal alle oog zal hem zien, staat er. En alle geslachten der aarde zullen rouw bedrijven. Er staat een heel emotioneel woord in het Grieks. Maar wel een heel verschil. Als je nou niet bij de kinderen van God hoort, dan denk je, laat er een aardbeving komen, dat die Alpen mij op me vallen, me verpletteren, dat God niet bij me kan. Eigenlijk kleinzielig, hè? Dat je denkt dat de Alpen jou kunnen verbergen voor God. Daarom zijn die mensen zo bang, hè? Want ze voelen aan, ik moet straks in het laatste functioneringsgesprek helemaal open en bloot komen. En ik kan alleen maar komen met mezelf. Ik heb geen borg voor mijn ziel. Dus ik blijf nergens. Nou, Alpen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Nee, dat is een eeuwig omkomen, mensen. En aan de andere kant, ook die mensen die wel naar de hemel gaan en de nieuwe aarde zullen bevolken. Daar staat ook dat ze emotioneel bij de wederkomst betrokken zijn. Maar dan kijken ze niet naar de bergen. Maar dan kijken ze naar hem die op hen aankomt. Die onbetwiste koning uit de troon. Die hebben ze al eerder ontmoet. En waarom kijken ze dan op hem? Ja, ze weten ook wel dat alles open komt te liggen voor de koning. Maar die koning, die heeft het werk volbracht en die neemt nou als koning ook in het laatste moment alles mee dat ik nodig heb om inderdaad voor God te kunnen bestaan. En in te gaan in de vreugde van de Heere, zoals de catechismus ook zo mooi zegt, dan zal hij mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse blijdschap. En in de eeuwige heerlijkheid. Als u daar nog buiten staat, mensen, de deur is open. Hij laat geen bidder staan. En dan zit je nog zo vast in zonde, donkerheid en duivelse praktijken. De macht van deze onbetwiste koning is eeuwig groter. Hij kan het. Hij wil het. En hij doet het. Voor allen die hem aanroepen. En als dat dan komt, hè, dan zal er troost zijn. Want dan komt de grote scheiding in de wederkomst openbaar. De Bijbel bespreekt dat in beelden. Het zal altijd nog rijker en dieper zijn dan we ooit kunnen voorstellen. Maar dan komt de werkelijke scheiding openbaar. Tussen vrienden van de Heere en tussen vijanden. En dan zal God openbaren wie bij hem hoort en wie daarom de nieuwe aarde zal bevolken en wie niet bij hem hoort. En ik denk, mensen, dat wij dan wel eens verbaasd zullen staan. Wij hadden verwacht dat die er ook bij was, maar die is er niet. En hey, is die er wel? Die had ik er niet bij gerekend. Gelukkig zijn wij niet Gods boekhouders, gemeente? Het feit dat ik erbij mag horen, dat ik aan de rechterhand van God zou komen te staan, als de schapen van zijn weide, dat is ook niet iets waarvoor ik me op de borst sla, maar dat is genade van de Heere. Als u daar nog moeite mee hebt om dat woordje troost uit de catechismus over te nemen. Denk maar groot van deze Heere, die onbetwiste koning boven alle machten en krachten in deze verloren wereld. Denk maar groot van zijn werk. En strijd ondertussen zelf om in te gaan. Geloof zijn evangelie, gemeente. En hij stort zijn gaven uit. En u kunt het niet op. Het regent genade. Het regent gaven. En waar mensenharten leeg zijn, daar wordt leeg vol. Zo vol dat het overstroomt in dankbaarheid. Want dat leven hoort er ook bij. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen in de hemelse blijdschap en in de eeuwige heerlijkheid. Wat een gezegende koning. Wat een gezegende toekomst. En wat een gezegend volk dat deze belijdenis voor zijn rekening mag nemen. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, wij mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord, voor de openbaring van uzelf en voor de weerklank daarvan in de belijdenisgeschriften. Dat is de sprekende kerk die het woord gehoord heeft en antwoord geeft. En als het dan over zo'n wezenlijk aspect gaat, als de onbetwiste koning van zijn kerk. Heere, wat een belijdenis is dat. Als u hoog boven alles verheven bent, maar toch ook heel dichtbij, dan is er een overwinningsleven als het goed is. Want u giet gaven uit en hoe ver we ook bij u weg zijn van nature. Als u gaat gieten, dan zoekt het altijd de mensen die veraf zijn om ze dichtbij te brengen. Wat een wonder, Heere, dat u daar altijd mee doorgaat. Deze hoge priester, deze koning is altijd in dienst. En als we dus nog buiten dat volk van het lichaam staan, dan is dat helemaal onze eigen schuld. Heren, wat is dat erg als we daarin zouden blijven vastzitten. Want dan moeten we omkomen en daar hebt u ons niet voor over. Wij bidden voor allen die mogen weten te leven van de uitgieting van de troon, van al uw hemelse gaven. Weldaden zijn het, door u verdiend. En we bidden vooral voor hen die in de strijd staan, Heren, die misschien in de vuurlinie voor hun besef staan. Of ze maar grote en hoge gedachten van deze koning mogen hebben, want dan zal zijn sterkte hun deel zijn. Al gaat het er soms ook diep doorheen, kan het ook heel moeilijk zijn. Omkomen doen ze niet. Uitkomen doen ze wel. Heren, wij bidden voor onze gemeente. We bidden voor Doreen Rauwbos, die niet goed werd zojuist. En wilt u haar nabij zijn, Heren, in de gezondheid. En ook Gerard Mark. Geef deze jonge mensen alles wat nodig is en verblijd ons ook met uw zegeningen in de gezondheid. Wij bidden ook voor de eredienst zometeen in het boveneind. Wilt u met ons gaan als kerkenraad en ook daar de kerkgangers zegenen? Fijn dat het zo kan in het boveneind kerk houden. En dat wij er ook als Spielkerk een aandeel in mogen hebben. Heren, werk het woord uit in ons hart en leven, tot eer van uw naam en tot een getuigenis vanuit ons leven. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog de toepasselijke psalm 33 vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En daarom in de grootste smarten blijven onze harten in die Heere gerust. Psalm 33 vers 10, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.